Vanmorgen is voor mij voorlopig de laatste keer dat ik hiervoor ga. Heel dramatisch is het ook weer niet hoor. 8 juli ben ik er alweer. Maar ik wil er heel even bij stilstaan. Ik ga op retraite. Dat betekent niet zozeer dat ik wegga, maar dat ik in elk geval niet mijn gewone werk doe. En probeer tot verstilling te komen. En toen ik daar laatst aan een jongere iets over vertelde, toen vroeg zij mij, ga jij dan God zoeken? En dat vond ik een mooie vraag. En ik dacht, ja, ik geloof dat het daarom gaat in een retraite, dan ga je God zoeken. En niet dat ik hem niet gevonden heb. Maar ik merk wel eens dat gewoon in het alledaagse gebeuren en in het werk, dat je heel veel bezig kunt zijn met van alles en nog wat. En als predikant heeft dat dan eenmaal wel vaak ook met God te maken. En toch kun je een beetje wegraken bij die binnenste kern waarvan ik geloof dat God daar woont. En er is een citaat van Anselm Grün wat mij een paar weken geleden erg aansprak. En dat is ook een soort inspiratiebron om al die weken de stilte te zoeken. Dat is dit citaat en dat gaat uiteindelijk ook over de Heilige Geest. Hij schrijft ergens de mystici. Dat zijn de mensen die de weg van de mystiek gaan, van de vertrouwensvolle, geheime omgang met God, het mysterie. De mystici zeggen dat in ieder van ons een afgegrensd gebied is, een heilige ruimte, een ruimte voor de stilte. Waar onze gedachten en emoties geen toegang hebben. In dit innerlijke heiligdom woont God in ons. Dus jij en ik hebben ergens binnenin ons een heilige ruimte. En daar woont God. En die heilige ruimte die kun je eigenlijk alleen maar betreden als je de stilte zoekt. Want we herkennen denk ik allemaal wel dat er buiten ons en in onze gedachten ook en in onze activiteiten van alles is wat ons als het ware wegtrekt uit dat centrum, uit die innerlijke ruimte, dat heiligdom. En dat het dan best moeilijk kan zijn om weer terug te keren. En dat kan hoor, je kunt gewoon midden overdag, zelfs als je midden in de stad bent en het is druk, of als je op een terrasje zit, ook dan kan je teruggaan naar die heilige ruimte. Dat kan. En soms is het ook goed om wat meer tijd te nemen om die heilige ruimte weer te ontdekken en te leren om van daaruit te leven. Nou, ik heb wat meer tijd nodig dan de gemiddelde, dus ik neem er 50 dagen voor. En ik ga natuurlijk ook studeren en dat soort dingen. Maar dus in ons is een innerlijke ruimte en die kunnen wij vandaag ook heel eenvoudig noemen tempel van de Heilige Geest. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, maar je zou ook kunnen zeggen die binnenste plek die volgens mij ergens hier zit. Ik situeer hem hier, dus net onder je ribbenkast, boven je maag. Ik weet niet precies wat er in ons lichaam van binnen zit, dat wil ik misschien ook niet weten. Maar ergens hier zit je innerlijke ruimte. En dat zou ik kunnen ook noemen, en zo noemen we het vandaag ook, tempel van de Heilige Geest. Het is de plek waar de Geest ons wil aanraken. Waar de Geest tot onze geest spreekt. En dan moet het een beetje stil worden. Nou, die binnenruimte, daar heeft Jezus het ook over in de bergreden. Want dat is nog iets wat ik met jullie wil delen. Ik wilde deze laatste keer nog graag een keer vanuit de bergreden preken, omdat ik dat het afgelopen jaar veel gedaan heb. En voor mij is Matthäus 6, vers 6 een heel belangrijke uitspraak van Jezus geworden. Daar staat het zo, als jullie bidden, trek je dan in je huis terug. Trek je in je hart terug. Als jullie bidden, trek je dan in je hart terug. Sluit de deur. En bid tot je vader die in het verborgene is. Dat is iets van het mysterie. God is in het verborgene. En bid tot je vader die in het verborgene is. En jullie vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Daar is de plek waar we moeten wezen, zegt Jezus. En het is ook precies in het midden van de bergreden dat hij dat tegen ons zegt. Ga in je binnenkamer. Dus ik wilde graag preken ook over de bergreden, alleen toen had ik een probleem. Want in de bergreden gaat het nergens over de Heilige Geest. Heilige Geest wordt er geen één keer in genoemd. Nou, dat is jammer, zou je kunnen zeggen. Totdat ik ook in Lucas begon te lezen en ontdekte dat wat Matthäus allemaal bij elkaar heeft gebracht in die ene bergreden, Matthäus 5 tot en met 7, in het evangelie van Lucas zie je een kortere bergreden. Die staat in Lucas 6. Dat is ongeveer 1/3 van wat Matthäus er biedt. Maar Lucas heeft op heel veel andere plaatsen ook nog citaten uit de bergreden, als het ware. En dat doet hij ook in Lucas 11, vers 13. Daar spreekt hij ook over wat Jezus aan het zeggen is. Lucas 11. Als je het bij je hebt, is het mooi om het even mee te lezen. Lucas 11, vers 13. Dat doe ik toch even nadat ik gelezen heb Matthäus 7, vers 7 tot 11, waar de preek over gaat. En dan lees ik daar meteen achteraan Lucas 11, vers 13. Vraag en er zal je gegeven worden, zegt Jezus. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen? Lucas 11, vers 13. Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? Dus waar Matthäus spreekt over het goede geven, daar spreekt Lucas over de Heilige Geest geven. Dus blijkbaar is het goede, al het goede van God, dat kun je eigenlijk samenvatten in dat ene, de Heilige Geest die ons gegeven wordt. En daarom kun je zeggen dat deze oproep van Jezus in Matthäus 7, vers 7 tot 11, vraag, zoek, klop. Dat is een oproep om te bidden om de Heilige Geest. En dat is ook de oproep die vanmorgen klinkt. Een vraag om de Heilige Geest. En misschien denk je al wel meteen, ja maar sorry, we hebben de Heilige Geest toch al lang? Moet dat nog allemaal opnieuw gebeuren? Nou, het is niet vanzelfsprekend dat je de Heilige Geest hebt ontvangen. Je kunt je afsluiten voor de Heilige Geest, dat kan. Maar hoe dan ook, Jezus roept ons in ieder geval op om steeds weer om te vragen. Paulus zegt dat later ook, word vervuld met de Heilige Geest. En dat zegt hij op een manier waaruit blijkt dat hij zegt van je moet steeds opnieuw vervuld worden met de Heilige Geest. En vanmorgen vertalen we dat vanuit de woorden van Jezus. Vraag om de Heilige Geest, zoek de Heilige Geest, klop op de deur, zodat de Heilige Geest aan je gegeven wordt. Dus dat is wat Jezus tegen ons zegt vanmorgen. En dat past heel mooi bij wat we in Handelingen gelezen hebben. Want in Handelingen lazen we over de hemelvaart van Jezus. En als we nog iets eerder gaan lezen in Handelingen 1, dan zien we in vers 3 staan. Na zijn lijden en dood heeft Jezus hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. 40 dagen lang, Jezus bij zijn leerlingen. En waar praat hij over? Koninkrijk van God. Gods nieuwe wereld. Het werk wat God, wat Jezus door zijn Heilige Geest in onze levens doet. En dan zegt hij daarachteraan, ga straks niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Want Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Dus Jezus doet een belofte, hij zegt, jullie gaan binnenkort gedoopt worden met de Heilige Geest. En wat doen de leerlingen? Lezen we weer iets verder in Handelingen 1. Ze gaan niet weg uit Jeruzalem, ze gaan terug naar Jeruzalem vanaf de berg. Ze gaan in een bovenvertrek zitten met elkaar. En dan staat er in vers 14, vurig en eensgezind wijden zij zich aan het gebed. Dus vurig en eensgezind waren ze aan het bidden, ik denk om de Heilige Geest. Want dat had Jezus gezegd. Blijf wachten op de belofte van jullie vader. En dat was de Heilige Geest. Dus ze zijn vurig 10 dagen lang. Wisten ze van tevoren natuurlijk niet dat het 10 dagen zou duren. Maar vurig bidden ze om de Heilige Geest. En wat gebeurt er? Vraag en hij zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Toen de dag van Pinksteren uitbrak, waren ze allemaal bij elkaar. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vervulde. Er verschenen aan hen een soort van vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld met de Heilige Geest. Dus ze hebben 10 dagen lang gebeden. 10 dagen lang, Heilige Geest, wilt u komen? 10 dagen lang kloppen op de deur van Gods Koninkrijk. Laat de deur opengaan. Het gebeurde. Dus we zien daar gebeuren wat Jezus beloofd heeft. Als je erom vraagt, dan zul je ontvangen. Als je zoekt, dan zul je vinden. Als je klopt, dan zal er voor je worden opengedaan. En de grote vraag is natuurlijk voor ons allemaal, zijn we daar wel mee bezig met vragen? Het zijn natuurlijk zulke bekende zinnetjes ook geworden. Hè? Vragen, we maken er eerder grapjes over dan dat we het serieus nemen. He, zoek en gij zult vinden. Je bent iets kwijt, je hebt autosleutels en dan zegt iemand voor de grap tegen je, zoek en gij zult vinden. He, dus die belofte van Jezus, dat zijn meer een soort geinige uitspraken geworden die we zo in het dagelijks leven wel eens gebruiken. Terwijl we misschien niet eens meer daarmee bezig zijn met wat Jezus daarin graag wil. Hij zegt vraag. En dan moet je misschien ook bij jezelf even nagaan. Ben ik daarmee bezig? Ben ik aan het vragen? Altijd maar weer opnieuw. Vragen om de Geest. Zoeken naar het Koninkrijk. Kloppen op de deur, zodat die open gaat. Of denk je, nou, dat is een paar jaar geleden al eens 1 keertje gebeurd, dus hoef ik niet weer te vragen. Of je denkt, ja, het zit met mij wel goed, dus waarom zou ik nog vragen en zoeken en kloppen? Maar Jezus zegt, vraag, zoek, klop. 3 woorden voor ongeveer dezelfde zaak. En hij zegt het nog maar eens een keer, hè? Hij zegt het 2 keer achter elkaar, een beetje redundant heet dat wel in taalwetenschap. Redundant betekent dat je te vaak zegt. Sommige mensen hebben wel erg veel woorden nodig. Hè? Sommige mensen zeggen steeds maar weer iets opnieuw. Steeds maar weer zeggen ze, dat is redundantie. Dat je steeds maar weer opnieuw hetzelfde zegt. Dit is ook redelijk redundant wat hier staat. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je open worden gedaan. Want, nou Jezus, we weten het nou wel. Nee, hij nog een keer. Want wie vraagt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Dus vraag, zoek, klop. En als we het woord zoeken even eruit pakken. En we verbinden dat met wat Jezus even eerder heeft gezegd. Want een van de dingen die hier ook nog bij spelen bij deze oproep van Jezus is dat we denken dat het gaat over bidden in zijn algemeenheid. He, dus alles waar we om bidden, ook ons dagelijks brood en zo. He, dat heeft allemaal. Ik geloof niet dat het daarover gaat. Het gaat niet over bidden in zijn algemeenheid. Het gaat over bidden om de komst van het Koninkrijk. Het gaat om bidden om de Heilige Geest. Luister naar wat Matthäus in 6 vers 33 doorgeeft van Jezus. Zoek. He, 1 van de 3 woorden. Vraag. Zoek. Klop. En hij had al gezegd, zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En er zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Al die andere dingen waar we over het algemeen heel veel tijd aan besteden. Waar we heel veel mee bezig zijn. Jezus zegt, krijg je allemaal er wel bij. Maak je daar geen zorgen om. Maar wees hiermee bezig. Zoek. Vraag. Klop. En als we het hebben over het Koninkrijk. En wat ik zat nog steeds wel een beetje in mijn maag met het gegeven dat het in de bergreden eigenlijk niet over de Heilige Geest gaat. En toen kwam ik een uitspraak tegen van een theoloog al uit de 4e eeuw, Gregorius van Nyssa. En Gregorius van Nyssa, die heeft een keer gezegd, Jezus is koning en de Geest is het Koninkrijk. Het is een kort zinnetje maar er zit heel veel in. Jezus is koning en de Geest is het Koninkrijk. En toen ik dat eenmaal ontdekt had, toen dacht ik, blijkbaar overal waar in de Bijbel over het koninkrijk wordt gesproken, over die nieuwe wereld van God, overal waar in de Bijbel over het koninkrijk wordt gesproken, gaat het dus over de Heilige Geest. En zo zou je de bergrede, die eigenlijk helemaal gaat over het koninkrijk van God, kunnen herlezen. Je zou overal waar koninkrijk van God staat kunnen zeggen, Heilige Geest, gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is de Heilige Geest. Er wordt daar op de voorstrijd wat snoepjes gegeten met wat papier. Laten we het knisperen, het waaien van de geest noemen. En gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Vers 10. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is de Heilige Geest. En dan 6 vers 33 weer. Zoek liever eerst de Heilige Geest en zijn gerechtigheid. Dus het koninkrijk van God is de Heilige Geest. Het koninkrijk van God is dat wat God, dat wat Jezus in onze levens aan het doen is door de Heilige Geest. Het koninkrijk is niet van ver weg. Ik merk in gesprekken soms nog wel dat voor veel mensen toch koninkrijk nog iets van later is. Of van ver weg. Een koninkrijk is hier. Is nu. Niet volmaakt, zeg ik er meteen bij. Dat is voor later. Maar het koninkrijk is hier. De Heilige Geest is hier aan het werk. Dat is koninkrijk van God. Dat de Heilige Geest bezig is om ons te vernieuwen en om deze wereld te vernieuwen. Nou, Jezus zegt dus op een drievoudige manier. Hij zegt het heel dringend. Vraag, zoek, klop. En waar moeten we om vragen? We moeten vragen om het koninkrijk van God. We moeten vragen van de Heer Jezus. Laat me toch zien hoe het koninkrijk van u eruit ziet. En hoe ik daarin mee kan doen. Zoek. Zoek de Heilige Geest. Zoek het koninkrijk. Zoek alles wat hoort bij die nieuwe wereld waar God mee bezig is. En kloppen. We gaan even iets langer stilstaan bij dat kloppen. En ik heb even 1 of 2 kinderen nodig. Die even door die deur naar buiten willen gaan. En die dan even een paar keer flink op die deur willen kloppen. En dan heb ik een ander kind nodig dat die deur open gaat doen. En wie wil even naar buiten lopen, gewoon door die blauwe deur? En dan even, wil jij dat wel doen? En misschien gaat papa even mee, dat is wel een beetje spannend achter zo'n deur. Als jij dat wil doen, en wie wil dan aan deze kant de deur? Dan gaan jullie met z'n tweetjes, gaan jullie aan deze kant van de deur. En als ze flink kloppen, hè? En niet meteen open doen, jongens, want dan is de lol te snel af. Jullie mogen door de deur heen gaan. En dan ga je zo flink kloppen. Nee, en dan deze deur nou weer dicht. En dan ga je kloppen. Even goed luisteren allemaal. En dan gaat de deur open. Nee, dat is alles. En als je even mee wilt doen met kloppen. En nou zijn de mensen die in de banken zitten, zijn in het voordeel. Want op deze stoelen kun je niet moeilijk kloppen. Klop even op dat randje voor je, dat we even dat geluid horen. En nu ik dat zo hoor, denk ik, dat lijkt de wind wel, hè? Als je dat zo, doe het nog eens, want het lijkt wel de wind van de geest. Ik hoop dat jullie dit geluid niet weer, en dat werkt zo, dit vergeet je nooit weer. Dit is het geluid van kloppen. En we verbinden het even met het geluid van de geesten die begint te waaien. Omdat we kloppen, want de deuren gaan open. Afgelopen zondagmorgen stond Gerdien Doornewaard hier even. En die had een belletje meegenomen. Ik was er zelf niet bij, maar ik heb het even via internet nageluisterd. En zo'n belletje, dat vergeet je ook nooit weer. En toen zei ze, het gaat over het tegenovergestelde van het belletje, over stilte. Vergeet je ook nooit weer. Dus dit kloppen, dat vergeten we nooit weer. Klop op de deur en hij zal opengaan. En dan begint de geest te waaien. Maar we hebben misschien nog wel een probleem. Als we kloppen op de deur, dat beeld even vastpakken. Dat kloppen op de deur, dat veronderstelt dus dat er een huis is met daar een deur in. En laten we dat huis nou even noemen het huis van de Heilige Geest. Het Koninkrijk van God. Een soort, moet je concreet voor, een huis. Het huis van de Heilige Geest dat open moet gaan, zodat hij in onze levens binnen kan komen. En, maar dan zijn er drie opties. Optie 1. En we weten helemaal niet dat er zo'n huis is. Dat kan. Dat je denkt, waar gaat het allemaal over? Een huis, Koninkrijk van God. Valt er ook niks te kloppen natuurlijk. Dus dat is al het eerste waar het, laten we zeggen, mis kan gaan. Dat je denkt, van, ja, is er überhaupt wel een huis? Bestaat dat huis wel? Is er wel zoiets als Koninkrijk van God? Is er wel zoiets als het vernieuwende werk van Gods geest in onze levens en wat Jezus allemaal aan het doen is? Dus je moet je wel realiseren, er is een huis van de Heilige Geest. Het tweede waar het dan mis kan gaan, dat je zegt, ja, zeker, natuurlijk, dat huis is er. Staat steeds in de Bijbel. Laten we eens even rondjes lopen rondom dat huis. Gewoon eens even kijken naar het huis. Nou, wat een prachtig huis. We schrijven boeken over dat huis. En we voeren discussies over dat huis. En we lopen er maar rond. Maar we vinden niet een deur. Dat willen we eigenlijk ook helemaal niet. We denken er wat over na. We discussiëren er eens wat over. Maar het huis blijft dicht. Dat is ook een optie. En het valt moeilijk te ontkennen. De Bijbel is vol van het Koninkrijk van God. Kun je keurig rondjes omheen lopen. En niet meedoen. En dan de derde optie. Je ziet een deur. Misschien moeten we wel heel eenvoudig denken aan wat Jezus zegt. Ik ben de deur. Maar je ziet een deur. En je denkt, wat zou ik nou eens met die deur gaan doen? Kunnen we gaan analyseren, die deur. De kleur waar die in geverfd is. Of er een handvat aan zit. Maar die deur wil maar één ding, dat je erop gaat kloppen. En Jezus zegt, als je klopt, dan gaat de deur voor jou open. Als je klopt, dan gaat de deur voor jou open. Want er is nog iets wat heel erg opvalt in deze paar woorden uit de bergreden, dat Jezus dan even later zegt. Als jullie dan, ook al zijn jullie slecht, hè, dus daar bedoelt Jezus mee te zeggen. Als mensen hebben we vaak heel verkeerde motieven bij alles wat we doen. En we zijn vaak heel egoïstisch. En toch, als onze kinderen om brood vragen, dan gaan we ze niet een steen geven. Dat doe je niet. En dan gaat Jezus van, laten we zeggen, het mindere naar het meerdere. Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan de Heilige Geest geven aan wie hem daarom vragen. Wat Jezus maar duidelijk wil maken. Ik heb een vader. En die bergreden is ook vol van die vader. Ik heb een vader. En ik wil jullie die vader voorstellen. Ik wil dat jullie hem leren kennen. En die vader is een vader die zo gul is. Hij wil gewoon heel graag geven. Veel meer dan aardse vaders dat willen. Dus dat is wat Jezus probeert te doen. Ook vanmorgen, hij probeert je duidelijk te maken. Je hebt een vader in de hemel. En dat is niet maar een zuinige vader. En dat is ook niet een vader waarvan je meteen moet zeggen, ja, maar hij is ook heilig en groot. Hij is een vader. En die vader, die wil dicht bij je komen. En die vader, die wil je van alles geven. Als je erom vraagt. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden open. Dat is wat de Vader wil. Dus Jezus legt de focus naar de Vader toe en zegt, jullie hebben een Vader die wil het je geven. Jullie Vader, de belofte van de Vader, hè? Dat hebben we net in Handelingen gelezen. De belofte van de Vader is de Heilige Geest. Dus de ene, de allerbelangrijkste, de meest wezenlijke belofte die de Vader voor ons heeft, is de Heilige Geest. Dus we zeggen vanmorgen tegen elkaar, en dat wil ik ook wel met enige aandrang tegen jullie zeggen, maar ook tegen mezelf. Vraag en blijf, dat hoort bij het koninkrijk. De taal van het koninkrijk is vragen. En als je bij jezelf merkt dat je niet meer aan het vragen bent. Tenminste niet om de dingen waar God zo graag wil dat we hem voor vragen. Koninkrijk van God, liefde, geloof, hoop. Als je merkt dat je dat niet meer doet, ga dan weer mee beginnen. Ga het gewoon weer elke dag vragen. Elke uur, om mijn part. Ga het vragen. Geef mij uw geest. En vervul mij met uw liefde. Laat er veel hoop in mij mogen zijn. Dus de volheid van de geest, de vervulling van de Heilige Geest, die is, dat is wat de Vader voor ons in petto heeft. En dat wil Jezus dus nog duidelijk maken in vers 7 tot 11. He, vraag en zoek en klop. Er is een Vader. En hij wil het je geven. Hij staat klaar. Hij zal me wel vragen, mensen, anders kan ik het niet geven. Dus blijf vragen, blijf zoeken, blijf kloppen. Ik wil eindigen met David als voorbeeld. In Psalm 51. David was een man naar Gods hart. Die ook scheve schaatsen heeft gereden. Daar gaat juist Psalm 51 over. Maar moet je eens horen hoe intens hij vraagt. Hoe intens hij zoekt. Hoe intens hij aan het kloppen is. In deze woorden. Psalm 51, vers 12 tot 14. En heb in je achterhoofd dat Jezus zegt, vraag, zoek, klop. Dat doet David. Schep, o God. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Red mij. Geef mij de vreugde van vroeger. De kracht van een sterke geest. Dat is het gebed van David. Hij vraagt. Hij zoekt. En hij klopt. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Want dit, hier ergens in het midden, dat is de plek waar het gebeurt. En ik weet heel goed hoor, dat je niet moet gaan navelstaren, want dit zit ook vlak bij je navel. Je moet niet gaan navelstaren, maar het is wel zo belangrijk. De geest werkt met onze geest en dat zit ergens hier. En van binnenuit wil de geest ons veranderen, zodat we ook in het dagelijkse leven andere mensen worden. Het is niet bedoeld dat je in je eentje maar in je celletje gaat zitten en dat er niks meer uit je vingers komt en dat je van alles en iedereen afsluit. Maar er zijn momenten nodig waar je inderdaad in je celletje moet gaan zitten. Je van alles afsluiten, de deur dicht doen, om weer contact te krijgen. We zijn vaak ook een beetje vergeten dat we hier dat plekje hebben. Ziel heet het ook wel in de Bijbeltaal, ziel. En het lijkt er wel eens een beetje op dat we onze ziel vergeten zijn. Dat we hem kwijt zijn geraakt. Te midden van alle gedoe en alle drukte en alles wat ons bezighoudt. Waar is onze ziel gebleven? Waar is onze ziel? En dan zeg ik er vandaag bij, waar is onze cel? Namelijk de plek waar je kunt leren om weer contact te krijgen met je ziel. Waar de geest in jou woont. En daarom nog één keer dat citaat van die Anselm Grün. Ook in de hoop dat het een verlangen oproept. Dat je denkt, ja, dat wil ik ook. Ik wil ontdekken dat plekje ergens van binnen. Waarvan de mystici zeggen dat in ieder van ons een afgegrensd gebied is. Een heilige ruimte. Een ruimte voor de stilte. Waar onze gedachten en emoties geen toegang hebben. Dus we horen onze gedachten gaan alle kanten op. Onze emoties die gaan maar heen en weer. Maar er is ergens diep van binnen. Het is soms echt even zoeken. Er is een plekje diep van binnen waar die gedachten geen vat meer op ons hebben. Ook onze emoties geen vat meer op ons hebben. Waar het helemaal stil wordt. Waar onze gedachten en emoties geen toegang hebben. In dit innerlijke heiligdom woont God in ons. Tempel van de Heilige Geest.